Welkom bij Radio Maria.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look. I said, stay out of it.
I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars. Vandaag bespreken we de film A Beautiful Mind. Letterlijk vertaald betekent het een mooie geest. Deze film vertelt het levensverhaal van John Forbes Nash Jr., een wiskundige die aan schizofrenie leed. De film is gebaseerd op een boek met dezelfde titel die in 1999 geschreven is door Sylvia Nassar. A Beautiful Mind kreeg een groot succes. De film ontving in 2002 zelfs 4 Oscars. Voordat we het verhaal van deze film vertellen, gaan we luisteren naar muziek uit de film, gecomponeerd door James Horner. De ondertussen overleden componist werd geboren in de Verenigde Staten en schreef onder andere ook de muziek van verschillende films zoals The Pelican Brief, Titanic, Apollo 13, Jumanji, The Mask of Zorro, The Karate Kid, The Boy in the Striped Pyjamas, Braveheart en nog veel andere films. We gaan nu dus luisteren naar wat muziek uit de film en zo dadelijk kan u gans het verhaal van deze prachtige film A Beautiful Mind beluisteren.
Thank you.
We bevinden ons in de Universiteit van Princeton, september 1947. In een van de zalen van de universiteit, het lijkt zelfs eerder op een bibliotheek, worden de doctoraatstudenten wiskunde welkom geheten door enkele van de docenten.
Mathematicians won the war. Mathematicians broke the Japanese codes and built the A-bomb. Mathematicians, like you. The stated goal of the Soviets is global communism. In medicine or economics, in technology or space, battle lines are being drawn. To triumph, we need results. Publishable, applicable results. Now, who among you will be the next Morse? The next Einstein? Who among you will be the vanguard of democracy, freedom, and discovery? Today, we bequeath America's future into your able hands. Welcome to Princeton, gentlemen.
Wiskundigen hebben de oorlog gewonnen. Wiskundigen hebben Japanse codes ontcijferd en de atoombom gebouwd. Wiskundigen zoals jij. Het vastgestelde doel van de Russen is wereldwijd communisme. De geneeskunde of economie, in technologie of ruimte. De gevechtslinies worden vastgesteld. Om te winnen hebben we publiceerbare, toepasbare resultaten nodig. Nu, wie onder jullie zal de nieuwe Morse worden? De Einstein? Wie onder jullie zal de Van Gogh van de democratie, vrijheid zijn? We leggen Amerika's toekomst in jullie kundige handen. Welkom op Princeton, heren. John Nash is bij Princeton University gestart als co-winnaar samen met Martin Hansen van de Carnegie Scholarship voor Wiskunde. Hij ontmoet zijn studiegenoten Sol, Ainsley en Bender, die ook wiskunde en wetenschappen studeren. De eerste kennismaking verloopt toch wat vreemd. Zeker als Martin Hansen bij de groep mannen komt staan. De man is eerder wat arrogant en onvriendelijk naar John toe. Hij doet alsof hij hem verward met een ober. Maar wanneer John Nash Martin erop wijst dat zijn twee laatste publicaties vol met rekenfouten staan en ook niet eens iets van vernieuwing brengen, blijft Martin stil. John verlaat de groep en gaat naar zijn kamer. En dan zegt Martin tegen de andere mannen: Heren, hier is John Nash, het mysterieuze genie uit West Virginia, de andere winnaar van de Konecki-beurs.
Gentlemen, meet John Nash, the mysterious West Virginia genius, the other winner of the Distinguished Carnegie Scholarship.
Oh, okay. Oh, yeah, of course.
En terwijl John luistert naar muziek van Hildegard van Bingen, ontmoet hij zijn kamergenoot Charles Herman, die literatuur studeert. De eerste ontmoeting met Charles verloopt niet al te goed. Charles is eerder iemand die uitgaat, zich amuseert naast het studeren, en John wil werken. Werken, werken, werken. Tot op het moment dat Charles voorstelt om een compromis te sluiten. En ze gaan naar het dak en drinken wat. En ze maken verder kennis met elkaar.
So what's your story? You the poor kid that never got to go to Exeter or Andover.
Despite my privileged upbringing, I'm actually quite well balanced. I have a chip on both shoulders.
Maybe you're just better with the old integers than you are with people.
My first grade teacher, she told me that I was born with two helpings of brain, but only half a helping of heart.
Wow, she sounds lovely.
But the truth is that I don't like people much. And they don't much like me.
But why? With all your obvious wit and charm.
En wat is jouw verhaal? vraagt Charles. Jij bent het arme jochie dat nooit naar Exeter of Andover kon? Eigenlijk hebben mijn ouders me aardig stabiel opgevoed, antwoordt John Nash. Ik heb een gewicht op beide schouders. Misschien hou je je te veel bezig met cijfers in plaats van met de mensen, zegt Charles. Mijn eerste lerares, zij vertelde me dat ik ben geboren met 2 helpende hersens, maar met een half helpend hart, vertelt John. Wow, die klinkt lief, antwoordt Charles. Maar de waarheid is, zegt John, ik hou niet zoveel van mensen. En mij vinden ze ook niks. En Charles lacht wat met John en zegt, wiskunde is maar saai. Maar John die is heel serieus. En hij ziet bijvoorbeeld enkele studenten rondwandelen beneden en zegt...
You know, half these schoolboys are already published. I cannot waste time with these classes and these books. Memorizing the weak assumptions of lesser mortals. I need to look through to the governing dynamics. Find a truly original idea. That's the only way I'll ever distinguish myself. It's the only way that I'll ever...
Massive.
Yes.
De helft van die knapen is al gepubliceerd. Ik kan geen tijd verdoen aan colleges en boeken. Veronderstellingen van mindere stervelingen van buiten leren. Ik moet de overheersende dynamica goed bestuderen. Alleen met een oorspronkelijk idee zal ik mezelf onderscheiden. Alleen dan zal ik wat betekenen, voegt Charles toe. Op een dag is John bezig in het park. Hij probeert een algoritme te berekenen van de bewegingen van de duiven. Zijn medestudenten lachen met hem. Die is knettergek. En zijn medestudenten waren trouwens bezig met een spel te spelen. En Martin Hansen, die wil graag tegen John spelen. En ondertussen wil Martin tijdens het spel een steek geven aan John. Het is zo dat John niet naar de lessen en colleges gaat, want, zoals hij zelf zegt, colleges stompen je af, ze vernietigen je creatieve vermogens. Martin en John zijn dus een gezelschap aan het spelen, iets dat lijkt op schaken. Martin vraagt aan John.
Let me ask you something, John.
Be my guest, Martin.
Ender and Saul here correctly completed Allen's proof of Perrow's conjecture.
Adequate work without innovation.
Oh, I'm flattered. You're flattered?
Flattered.
And I've got 2 weapons briefs under security review by the DOD.
Derivative drivel.
But Nash achievements? 0.
I'm a patient man, Martin. Is there an actual question coming?
What if you never come up with your original idea? Huh? How will it feel when I'm chosen for Wheeler and you're not?
Mag ik je wat vragen, John? Ga je gang, Martin. Bender en Sol hebben Allens bewijs van Perron's conjectuur afgemaakt. Aardig werk, antwoordt John, maar niets vernieuwend. Ik voel me gevleid, zegt Bender. En jij? Vraagt hij aan Sol. Gevleid, antwoordt de jongen. En Martin gaat verder. En van mij liggen er 2 verslagen bij Defensie. Afgeleid gezwam, antwoordt John Nash. En prestaties van Nash? 0, zegt Martin. Ik ben heel geduldig. Komt er nog een vraag? Vraagt John aan Martin. Wat als je nou nooit met een oorspronkelijk idee komt? Hoe zul je het vinden als ik naar Wheeler ga en jij niet? Wat als jij verliest? En op dat moment wint Martin het spel. Je had niet mogen winnen, zegt John, verbaasd. Ik was het eerst aan zet, mijn spel was perfect. De overmoed van de verslagenen, antwoordt Martin. Een gebrekkig spel, zegt John, terwijl hij probeert te vertrekken, in zijn gedachten verzonken. Bij het weggaan laat hij het hele bordspel vallen. Heren, de grote John Nash, zegt Martin spottend, terwijl John wegloopt.
What if you lose?
You should not have won. I had the first move. My play was perfect.
The hubris of the defeated.
The game is flawed. Go!
Gentlemen, the great John Nash.
John is er echt niet goed van. Hij zit ondertussen al 2 dagen in de bibliotheek te werken. Rekenen, nadenken. Als er iets in hem opkomt, schrijft hij zelfs op de ramen. Het feit dat zijn mede-collega-studenten verder werken, en in het bijzonder Martin Hansen, die opnieuw iets gepubliceerd heeft, maakt het hem moeilijk. Ik heb niet eens een proefschriftonderwerp, zegt hij aan zijn kamergenoot Charles, die hem is komen ophalen. Hij krijgt John eindelijk uit de bibliotheek en ze gaan samen iets eten. Op een ochtend, wanneer hij wandelt op de campus, komt hij een verantwoordelijke docent tegen. En de man spreekt John aan.
Walk with me, John. I've a minute to talk with you. The faculty is completing mid-year reviews. We're deciding which placement applications to support.
Wheeler, sir. That would be my first choice. I don't have a second choice.
John,
I don't really have
your fellows have attended classes. They've written papers. They've published.
I'm still searching, sir.
For your original idea. Yes.
Governing dynamics, sir.
Yes, it's very clever, John, but I'm afraid it's just not nearly good enough.
Loop even mee, John. Ik wil met je praten. De halfjaarlijkse beoordelingen komen eraan. En we bekijken de aanvragen. Wheeler is mijn eerste keus, zegt John. Ik heb geen tweede keus. Kijk, John, de anderen volgen colleges. Ze zijn gepubliceerd. Ik zoek, zegt John, je oorspronkelijke idee, zegt de docent. Je eigen idee. Ja, overheersende dynamica, zegt John. Heel slim, maar niet goed genoeg, zegt de docent. Ik heb gewerkt aan een meervoudige inbedding. Kunt u nog eens een gesprek met professor Einstein regelen? Dat heb ik u al vaker gevraagd. Ik wil mijn wijzigingen... Maar de professor onderbreekt John. Zie je wat ze daar doen? Een pen geven voor een faculteitslid die iets unieks tot stand heeft gebracht. Wat zie je, John? Waardering, antwoordt de jongen. Probeer succes te zien. Is daar verschil tussen? Vraagt John. Je concentreert je niet. Het spijt me, maar je prestaties rechtvaardigen geen plaatsing. Goedendag, zegt de docent.
I've been working on manifold embedding. My bargaining strategies are starting to show some promise. If you could just arrange another meeting, if you can, with Professor Einstein. I've repeatedly asked you for that, sir.
Now, John.
I'll be able to show him. John. My revisions on his...
John. Do you see what they're doing in there?
Thank you so much.
Congratulations, Professor.
Thank you.
It's the pens. Reserved for a member of the department that makes the achievement of a lifetime. Now, what do you see, John?
Recognition.
Well done, Professor. Well done.
I'll try seeing accomplishment.
Is there a difference?
John! You haven't focused.
I'm sorry, but up to this point, your record doesn't warrant any placement at all.
Good day.
En de man loopt weg. John Nash staat er als verslagen bij. Op zijn kamer slaat hij door. Ik zie het niet, zegt hij terwijl hij naar zijn berekeningen kijkt. Ik mag niet falen. Dit is alles wat ik ben. Terwijl zijn kamergenoot Charles hem op andere gedachten probeert te brengen en hem probeert te kalmeren, botst John met zijn voorhoofd tegen het venster en heeft een diepe snee.
Jesus Christ, John. I can't feel. This is all I have.
Come on, let's go out. Come
on. I gotta get something done.
John,
I can't keep staring into space.
John, I'll do it anyway.
Gotta face the wall. Follow that rule.
You wanna do some damage? That's fine. Read
that book.
But don't mess
around. Do that classes.
Come on. Four. Bust your head. Kill yourself. John,
do it.
Don't mess around. Bust your head. Go on. Bust that worthless head. Why don't?
God damn it, Charles. What the hell is your problem?
Dan zegt Charles dat het probleem ligt daar waar John aan het werk was. Dan duwt hij het bureau van John naar beneden en het meubelstuk valt 2 verdiepingen naar beneden en breekt in vele stukken. Charles en John schieten in de lach. En aan de voorbijgangers roept John: "Rustig maar, het is mijn bureau, ik kom het zo wel halen." En ze lachen.
Heavy. That Isaac Newton fellow was right.
He was onto something.
Clever boy.
Don't worry, it's mine.
Oh, come and get it.
Oh, God.
We zijn weer een tijdje later. John Nash blijft denken en werken. Op een avond, terwijl hij samen met collega-studenten iets aan het drinken is in een café en natuurlijk ondertussen blijft doorwerken, heeft hij een idee. Martin Hansen heeft het tijdens een gesprek over de theorie van Adam Smith, de vader van de moderne economie. En terwijl ze spreken, beseft John dat die theorie niet volledig meer klopt. En onmiddellijk gaat hij meteen met zijn gedachten aan het werk. Na een korte tijd gaat hij naar de verantwoordelijke docent met wie hij onlangs nog een gesprek heeft gehad en stelt hij zijn theorie voor. En de professor antwoordt het volgende.
You do realize this flies in the face of 150 years of economic theory.
Yes, I do, sir.
That's rather presumptuous, don't you think?
It is, sir.
Well, Mr. Nash, with a breakthrough of this magnitude, I'm confident you will get any placement you like. Wheeler Labs, they'll ask you to recommend 2 team members. Stills and Frank are excellent choices.
Saul and Bender, sir.
Saul and Bender are extraordinary mathematicians. Has it occurred to you, Mr. Nash, that Saul and Bender might have plans of their own?
Dit druist in tegen 150 jaar economische theorieën. Vind je het niet arrogant? Zeker, meneer, antwoordt Nash. Meneer Nash, met zo'n enorme doorbraak zul je kunnen werken waar je wil. Wheeler Labs zal je vragen 2 teamgenoten aan te bevelen. Stills en Frank zijn uitstekend. Sol en Bender, meneer, antwoordt John aan de docent. Sol en Bender zijn uitzonderlijke wiskundigen, antwoordt de docent. Zouden ze misschien zelf plannen hebben? En dan is het zover. Na een tijdje kan John Nash gaan werken bij Wheeler Labs, een zeg maar afdeling die ook voor defensie werkt. En hij heeft 2 teamgenoten kunnen uitkiezen, Sol en Bender. En op een avond gaan ze dit vieren door een goed glas champagne te drinken op café. En wanneer ze net aan het vieren zijn, komt Martin Hansen binnen. Gênant moment, heren, zegt een van de vrienden van John. Want het is zo dat Martin die plaats bij Wheeler Labs zou krijgen. Maar de man wordt niet boos. Hij zegt het volgende.
Governing Dynamics. Congratulations, John.
It's the Wheeler Lab! Skull!
The Wheeler!
Overheersende dynamica. Gefeliciteerd, John. Op Wheeler. We gaan er even tussenuit met wat muziek uit de film, beste luisteraars, en zo dadelijk gaan we verder met het verhaal van de film. Welkom terug, beste luisteraars. We bespreken vandaag in dit programma de film A Beautiful Mind. We zijn 5 jaar later. Het is 1953. We bevinden ons in het Pentagon. John Nash is er gevraagd.
General, the analyst from Wheeler Lab is here.
Dr. Nash, your coat. Thank you, sir. Doctor.
General, this is Wheeler team leader, Dr. John Nash.
Glad you could come, Doctor. Hello. Right this way.
We've been intercepting radio transmissions from Moscow.
Computer can't detect a pattern, but I'm sure it's code.
Why is that, General?
Ever just know something, Dr. Nash?
Constantly.
We've developed several ciphers. If you'd like to review our preliminary data. Doctor?
6737 0 2 3 1 4 9 2 3 1 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2 9 4 9 2 2
fijn dat u kon komen, dokter. Hierheen. We onderscheppen radioberichten uit Moskou. De computer ontdekt niks, maar het moet een code zijn. Waarom, generaal? Vraagt Nash. Weet u nooit zomaar iets? Vraagt de generaal. Voortdurend, antwoordt Nash. We hebben verschillende sleutels ontwikkeld, zegt de generaal. Als u onze data wil bekijken, dokter? Maar John Nash is al verzonken in zijn gedachten en berekeningen. Hij kijkt naar de zoveel cijfers en hij blijft nadenken. Plots, na enkele uren, vraagt hij: ik heb een kaart nodig. Hij legt uit dat het telkens routes zijn om de Verenigde Staten binnen te kunnen komen. En onmiddellijk neemt het ministerie van Defensie actie. Wanneer John aan de generaal vraagt wat de Russen vervoeren, wil hij niets antwoorden. Hij bedankt John voor zijn grote dienst aan het land. Ook wanneer John vraagt wie de man daarboven is die hen in de gaten houdt op verdieping hoger, antwoordt de generaal niets. Hij wordt bedankt en naar buiten begeleid. We zijn enkele dagen later. John Nash moet trouwens ook lesgeven. Ook al doet hij dat helemaal niet graag, dat is eigenlijk een deel van het akkoord dat hij heeft met Wheeler Labs, daar waar hij werkt. Hij mag samen met zijn twee teamgenoten daar werken en onderzoeken doen. In ruil daarvoor moet hij lessen geven. Op een avond, terwijl hij net het gebouw van Wheeler Labs naar buiten wandelt, roept een man hem. Hij herkent de man en hij is diegene die hem in het Pentagon in de gaten hield. Hij stelt zich voor, het is William Parcher. De man stelt voor om te gaan wandelen en om te vertellen aan John wat er van hem verwacht wordt. En voordat John het weet, zijn ze toegekomen aan zo pakhuizen. Er staat verboden terrein, maar William wandelt gewoon door de beveiliging door. Ondertussen spreken ze verder.
By telling you what I'm about to tell you, I'm increasing your security clearance to top secret. Disclosure of secure information can result in imprisonment. Get it?
What operation?
Those are a good idea.
This factory is in Berlin. We seized it at the end of the war. Nazi engineers were attempting to build a portable atomic bomb. The Soviets reached this facility before we did, and we lost the damn thing.
The routing orders at the Pentagon. They're about this, weren't they?
The Soviets aren't as unified as people believe. A faction of the Red Army calling itself Novaya Zavabga, the new freedom, has control of the bomb and intends to detonate it on U.S. soil. Their plan is to incur maximum civilian casualties.
Ik ga je iets vertellen wat strikt geheim is. Onthulling ervan kan uitlopen op gevangenisstraf. Begrepen? Zegt William Parcher. Wat voor operatie? Vraagt John. William staart een filmpje. Hij zegt: die fabriek staat in Berlijn. We namen hem in bezit. Nazi-ingenieurs maakten er een draagbare atoombom. Maar de Russen waren er eerder dan wij. Hij ging voor ons verloren. De routes in het Pentagon, daar gaat dit over, hé? Zegt John. Een factie van het Russische Rode Leger. Novaya Svoboda, de nieuwe vrijheid, heeft de bom. En hij wil hem laten ontploffen in de VS. Ze willen zoveel mogelijk burgers ombrengen. William heeft de hulp van Nash nodig. De nieuwe vrijheid communiceert via codes in kranten en bladen. En daarbij hebben we jou nodig. Wat jou onderscheidt, is heel eenvoudig. Dat jij de beste codebreker bent die ik ken, zegt William tegen John. Nash krijgt een implantaat in zijn arm gezet, waar er een code te zien is als je er met blauw licht op schijnt. Met die code kan hij dan het hek open doen waar de brievenbus achter staat, waar hij zijn bevindingen in kan deponeren. Een soort toegangscode dus. Ondertussen gaat het gewone leven ook verder. Terwijl John buiten aan het werken is, Zittend tegen een boom komt een klein meisje met hem spreken. Mijn oom kent u, zegt ze. Wanneer John vraagt wie haar oom dan is, hoort hij de stem van Charles Herman, zijn voormalige kamergenoot, toen hij nog studeerde op de universiteit. Charles en John babbelen wat. De man vertelt dat zijn zus overleden is in een ongeval met de auto en dat hij voor Mercy, de dochter, moet zorgen. Hij heeft haar dan ook geadopteerd. Enkele maanden later ontmoet John Nash ook zijn toekomstige vrouw, Alicia Larde. Ook zij is een wiskundige. Na een tijd, met de aanmoedigingen van zijn voormalige roommate Charles, vraagt hij haar ten huwelijk. En John en Alicia trouwen. Maar ondertussen gaat het geheim werk van John verder. We bevinden ons nu in Cambridge, in de staat Massachusetts. Het is het jaar 1954 en we bevinden ons in de maand oktober. John is terug naar het huis waar de brievenbus zich bevindt. John kan die brievenbus openen als hij zijn arm, waar er een implantaat in is gezet, onder het blauw licht zet. Hij ziet dan een cijfercode verschijnen en kan dan door deze code in te tikken de poort openen en zo krijgt hij toegang tot de brievenbus die wat verder staat. Maar vanavond loopt het toch wel mis. Terwijl hij naar buiten gaat, komt er een auto met volle snelheid aan. Het is William Parcher, de geheimagent uit het Pentagon.
Hurry. They're following us.
Who's following us?
Drop's been compromised. Get out! Stay down.
Instappen, snel, ze volgen ons, roept William naar John toe. Wie? Vraagt de wiskundige. De levering is ontdekt. Zakken, zakken, blijf daar. Hier, zegt William tegen John, terwijl hij hem een pistool geeft. Ik schiet niemand neer, zegt John, verbaasd en in paniek. Pak dat pistool aan en blijf daar, beweeg je niet. En na een gevaarlijke achtervolging waarbij er geschoten wordt en de achtervolgende auto in een rivier eindigt, gaat een angstige John terug naar huis. Wanneer hij thuis komt, is zijn vrouw Alicia ongerust op hem aan het wachten.
John? Hi. How are you?
Saul?
Yeah, I talked to Saul. He said you left the office hours ago. Why didn't you call me? Are you all right?
John, waar ben je geweest? En een verwarde John antwoordt... Sol... Ja, antwoordt Alicia, ik heb Sol gesproken. Hij zei dat je al uren weg was. Waarom heb je niet gebeld? Is alles goed? Lieverd? Toe, vertel wat er is gebeurd. Maar John wandelt verder weg en sluit zich op in zijn bureau. En zijn vrouw Alicia gaat verder en zegt... Doe de deur open. Laat me binnen. Praat toch tegen me. Doe open.
Honey? John, please talk to me. Tell me what happened. John, open the door. Come on, open the door. Let me in. Talk to me. John! Open the door!
John heeft zich opgesloten in zijn bureau. En langzaam glijdt hij tegen de deur op de grond. Hij is bang en angstig, maar geeft geen antwoord aan Alicia, die helemaal niet begrijpt wat er aan de hand is. Het gaat slechter met John. Normaal gezien moet hij lesgeven aan de universiteit, maar dat gebeurt niet. Wanneer hij in zijn lokaal toekomt, kijkt hij angstig uit het raam en houdt zijn werkkoffer vast in zijn armen. En dan, als hij mensen buiten ziet, verlaat hij de leslokaal. En op een dag probeert John stiekem zijn werk te verlaten. Wanneer hij zijn bureau wil sluiten, is William er plots, de geheime agent. John vertelt hem, terwijl hij in de hal van het gebouw staat, voor zijn bureau, dat hij angstig is, dat dit niet de bedoeling was. En William en John gaan terug de bureau van John in. En dan zegt William tegen de wiskundige: "Je moet rustig worden." In de hal was er een bewaker van de militaire politie en een andere persoon die aan de balie zat. Beiden keken verwonderd naar professor John Nash, die terug zijn bureau inging. En John en William discussiëren.
"You need to calm down, John. Now listen to me. We're closing in on the bomb. In large part due to your work. And don't you think your fear is a small price to pay?
William, my circumstances changed. Alicia's pregnant.
I told you attachments were dangerous. You chose to marry the girl. I did nothing to prevent it. The best way to ensure everybody's safety is for you to continue your work.
But I'll just quit.
You won't.
Why would I not?
Because I keep the Russians from knowing you work for us. You quit working for me. I quit working for you.
John, you all right?
We komen dichter bij de bom, vertelt William. Voornamelijk door jouw werk. Is jouw angst niet een kleine prijs? De omstandigheden zijn veranderd, antwoordt John. Alicia is zwanger. Ik zei je dat verbintenissen gevaarlijk waren, zegt William. Jij besloot met haar te trouwen. Ik deed niets om tegen te houden. Voor ieders veiligheid is het beste dat je doorgaat met je werk, zegt de geheime agent. Ik ben gestopt, zegt John. Je stopt niet, antwoordt de man. En waarom zou ik niet stoppen? Wel, zegt William. Ik zorg dat de Russen niet weten dat je voor ons werkt. Maar als jij niet meer voor mij werkt, dan werk ik ook niet meer voor jou. En William loopt weg. Wanneer John achter hem aangaat in de hal, roept hij luid: "Parcher!" Maar de geheime agent is weg. Sol, een vriend van John, komt dan vanuit zijn bureau kijken. Alles goed, John? Maar de man ziet er heel onrustig en beangstigend uit. Het is nacht. John staat in het donker aan het raam te kijken van zijn appartement. Hij kijkt stiekem naar buiten. Alicia is ondertussen wakker geworden en komt kijken wat er aan de hand is.
John?
Turn it off. Turn off the light!
Why would you do that? Why would you turn the light on?
What is wrong with you?
You have to go to your sister's. I left the car at the back. Now you take Commonwealth, no side streets.
John!
Just stay where it's crowded.
John, I'm not going anywhere!
When you get to your sister's, you wait for me to call you.
No, I'm not going.
Just get your things.
I'm not leaving!
Stop! Stop it. Please, Alicia.
Alles goed? Ed, doe het licht uit. Waarom deed je het licht aan? Zegt John kwaad. Wat is er met je? Vraagt Alicia. Ga naar je zus. De auto staat achter. Ga over Commonwealth en blijf in de drukte. Ik ga niet weg, antwoordt zijn vrouw. En wacht daar tot ik je bel, zegt John. Ik ga niet weg, zegt Alicia. Stop. Stil. Alsjeblieft, Alicia. Ik leg het je uit zodra ik kan. En wanneer John door het raam kijkt, ziet hij enkele mannen in het zwart gekleed en twee zwarte auto's. Alicia is verward. Ze ziet de telefoon en besluit iemand te bellen. Wie? Dat weten we nog niet. We zijn een tijdje later. We bevinden ons aan de Harvard University voor een nationale conferentie van wiskundigen. En John Nash is een van de sprekers. Wanneer John zijn bespreking geeft over variabelen en rationele waarden, ziet hij plots aan het einde van de zaal enkele mannen in het zwart gekleed langs elke kant van de zaal naar voren komen. John heeft schrik. Plots, heel snel, loopt hij de zaal uit. Buiten, op het domein van de universiteit, komen er verschillende mensen achter hem aanlopen. Op een gegeven moment zit hij vast, omringd door twee mensen. Een derde persoon komt naar hem toe en roept hem.
Professor Nash.
Hold it! Professor Nash? Professor Nash, let's avoid a scene, shall we?
What do you want?
My name is Rosen. Dr. Rosen, I'm a psychiatrist.
Forgive me if I don't seem persuaded.
I'd like you to come with me, John, just for a chat. It
appears I have no choice.
Professor Nash, laten we een scène vermijden, zegt de man. Wat wil je? Vraagt John. Ik ben Rosen, dokter Rosen. Ik ben psychiater. Vergeef me als ik niet overtuigd ben, zegt John. Ik wil dat je met me meekomt, John. Voor een babbeltje, zegt de psychiater. Ik heb zo te zien geen keus, antwoordt John. En John slaat dokter Rosen recht in het gezicht en probeert te vluchten. Maar al snel wordt hij overmeesterd door drie mannen. Ondertussen is er heel veel volk komen kijken. John ziet iets verder Charles en Marcy. En hij roept nog heel snel en luid. Help me! Kom me helpen! Blijf van me af! Ik weet wie je bent! En wanneer hij ziet dat de dokter hem een medicijn gaat geven, roept hij, niet doen! En hij ziet Charles en dan roept hij, Charles, Charles, het zijn de Russen! Bel iemand! Hou zijn been vast, zegt dokter Rosen tegen de mannen. Blijf van me af, roept John. En kijk eens aan, het gaat al beter, zegt dokter Rosen, wanneer John langzaamaan rustig wordt door de medicatie.
No, 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 no.
Charles! Charles, the Russians! Charles,
Russians! Call somebody! Call somebody, Joe! They're Russians!
Steady the leg.
Get away from me.
Stay away from me!
There now. All better.
Everything's all right here.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit eerste deel waar we de film bespreken A Beautiful Mind. In een volgende aflevering kan u luisteren naar het tweede en laatste deel van deze mooie film over het levensverhaal van John Forbes Nash Jr., een wiskundige die aan schizofrenie leed. Tot volgende keer.